Goedemorgen allemaal. Ik ga eerst met iets zwaaien. Dat is pas verschenen deze week. Samen op de sofa. En het zijn gespreksthema's voor echtparen. Je hebt iedere keer een meditatie, een overdenking met een bijbeltekst. En dan vraagjes om met elkaar te bespreken. En daar hebben een aantal echtparen aan meegewerkt. Die hebben een foto laten nemen. En die hebben zelf een klein stukje over hun eigen huwelijk daarbij gezet. Het is eigenlijk een soort gesprekstarterboekje. Maar dat ook geschikt is om als een cadeautje te geven aan iemand waar je op bezoek gaat. Of het is straks Valentijn. Hè? Ze kosten €9,95. Dat is echt voor een appel en een ei voor dit soort dingen. En ik heb er een aantal bij. Je kan zelfs met de bankkaart betalen als je dat wil. Samen op de sofa. Omdat dit nu pas uitgegeven is, ga ik vandaag ook over het huwelijk spreken. Maar dat zie je zo. Een paar mensen hebben gevraagd hoe het met mijn gezondheid is. Ik weet het niet. Ik moet binnen 2 weken naar het ziekenhuis en dan ga ik meer informatie krijgen. Wat mij betreft gaat het goed. Ik heb nergens last van. Dus als God mij de genade geeft om zo verder te kunnen werken, dan ben ik daar zelf heel blij mee. In het CPC zijn er allerlei wijzigingen ontstaan. Misschien weet je, of misschien ook niet, dat we in Nederland samenwerkten met Stichting De Hoop. Daar waren we een onderdeel van. En door allerlei bezuinigingen in De Hoop heeft men daar besloten om het CPC los te koppelen van De Hoop. Dat heeft als gevolg dat ik 4 dagen salaris kwijt ben. Dat is niet niks. Maar ik ben niet de enige. Iedereen is ontslagen. En dat betekent dat we nu als CPC zelf onze boontjes moeten doppen. Tenminste, God zal wel voor ons zorgen. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar het veroorzaakt natuurlijk wel een heleboel veranderingen. Ook met mensen die daar toch financieel van afhankelijk zijn en een baan moeten zoeken. Of als vrijwilliger doorgaan. En hoe gaat dat lopen? Nou, we zijn midden in een fase waarin we de chaos die tot stand is gekomen proberen te onderscheiden. Wat wil God hiermee? En ik zou het heel fijn vinden als je daarvoor wil bidden en wil nadenken. Of je misschien ook het CPC kan gedenken in je financiën. Het is gewoon keihard nodig. En dan zien we wel weer hoe het wordt geleid. Omdat we denken toch dat wat God ons heeft gegeven, dat is niet alleen voor ons, dat wij er een salaris hadden van hebben, maar het is ten dienste van de gemeente. En het geluid wat we vertellen, dat willen we graag nog een aantal jaren verder doorgeven. Nu vandaag dus het huwelijk, eerste dia, tweede dus. Ja, wauw. Ik weet niet of het lang geleden is dat in de gemeente over het huwelijk is gesproken. Ik merk in de praktijk dat er niet zo vaak wordt over gesproken. Ja, natuurlijk als er een trouwdienst is en zo. En ook als er wordt over gesproken, gaat het vaak over de mensen die getrouwd zijn of trouwen. En dat is natuurlijk belangrijk, het zijn zij die als ze eraan beginnen, die zeggen, wauw, een ontdekkingstocht, een droomtijd in je huwelijk. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet getrouwd zijn. Of die schade hebben opgelopen. Of in een huwelijk zitten waar het echt heel moeilijk is. En ik wil vandaag wat over het huwelijk zeggen, niet zozeer van voor de mensen die getrouwd zijn, alhoewel ik hoop dat die er wel wat aan hebben. Maar veel breder dan dat. Het huwelijk heeft iets te maken met wie God is. En als je van Gods perspectief daarna kijkt, leer je beter begrijpen wie God is en leer je beter begrijpen wat het doel van je leven is. Het is in de praktijk niet altijd roze geur of maneschijn. Het perfecte huwelijk, ja, als je dat wil hebben, moet je natuurlijk doorheen dit boekje gaan. Maar hier staan een 26-tal stukjes in die wij over een jaar of 7, 8 verzameld en geschreven hebben. En toen we het zo bij elkaar zagen, hebben Herlinde en ik elkaar aangekeken en we dachten, oh, hier moeten wij opnieuw aandacht aan besteden. Want het is niet zo dat je ja, dat hij in een huwelijk stapt en het is allemaal klaar. Nee, er is eigenlijk continu werk aan. En je ziet al vanaf het begin van de schrift, Adam stond erbij en keek ernaar. En hij liet Eva eigenlijk in de val lopen. Tenminste, hij heeft zich niet verweerd. Toen Eva ermee kwam met die vrucht, heeft hij niet gezegd, moeten we daar niet eens over babbelen. Nee, hij is gewoon meegegaan. En we leven in een tijd waar het ik centraal staat. Ik hou van jou, zolang ik me goed voel bij jou. Maar daar gaat dat natuurlijk niet om. Want het gaat in dit geval over een initiatief wat God heeft genomen, waar hij zijn leven heeft afgelegd en daar een beeld van heeft gemaakt in menselijke relaties. En het heeft voor hem de kruisdood betekend. En als we het huwelijk en de relaties goed in beeld willen hebben, dan hebben we een voorbeeld nodig. En het voorbeeld moeten we bij de Heere God zelf zoeken. Niet simpel, volgende dia. Want in deze tijd wordt alles in vraag gesteld. We leven in een tijd van relativisme. Mijn waarheid, jouw waarheid. Je mag geloven wat je wil. Als jij je daar goed bij voelt, is dat fijn. Maar leg nu niet jouw waarheid op mij. En dat is natuurlijk iets anders dan een uitgangspunt waar je zegt, er is een God die alles heeft gemaakt, die een doel heeft met het leven. En er ligt een roeping over ons leven. Om in hoe wij zijn, in hoe wij handelen, wandelen, het huwelijk bekijken, om daarin iets te weerspiegelen van wie hij is. Het naturalisme, de wetenschap, je moet alles kunnen bewijzen en zien. Als ik het niet kan zien, dan heb ik er niks aan. Nou, er zijn zoveel dingen die je niet kan zien. Een van de dingen die je niet kan zien of begrijpen is waarom je verliefd wordt bijvoorbeeld. Of niet meer verliefd bent. Nou, meestal kan je daar wel dingen voor aanreiken. En die zitten meestal bij de anderen en niet bij jezelf. Hè. De vrouw die jij me gegeven hebt, in de relaties is dat vaak zo. Je legt de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Seksuele revolutie. Trouwen, samenwonen. Er zijn zoveel gemeentes waar jongeren zomaar, of niet zomaar, ze denken daar wel over na, denk ik. In plaats van in het huwelijksbootje te stappen, gewoon het appartement binnen, stappen en klaar. En ze bidden God zegen en ze denken, we zijn voor God getrouwd. Maar dat is niet hoe de schrift ernaar kijkt. Het wordt ook veel makkelijker om met seksualiteit en kinderen, zeg maar geen kinderen of minder kinderen om te gaan. Contraceptie, moderne genetica, de wetgeving die verandert. Ik heb geen tijd om daar allemaal op in te gaan, maar het is gewoon heel moeilijk. Voor jonge mensen in deze tijd om in het huwelijk te stappen. En voor mensen van mijn leeftijd en iets jonger en misschien ook iets ouder om in het huwelijk te blijven. In begin jaren 1900 waren er per jaar in België 16 echtscheidingen. 16. Nou, dan, als je dat vergelijkt met wat er nu gaande is, dan ja, de revolutie die in relaties is tot stand gekomen, die is gigantisch. Volgende. We gaan naar de schrift, Genesis hoofdstuk 2, vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Dat is een heel bekend vers. Waarom daarom? Ja, daarom, als je dat woordje ziet staan, moet je natuurlijk kijken naar het stukje wat daarvoor staat. En dan gaat het over Eva, die uit de rib van Adam wordt gebouwd. Maar waarom doet God dat zo? Waarom is het niet goed voor een mens om alleen te zijn? Wat denk je? Eenzaamheid. Het is niet leuk om alleen te zijn. Aanvulling. Correctie. Dat zijn allemaal goede redenen. En toch is dat niet de wezenlijke reden. Ja. De wezenlijke reden zit altijd in het karakter van God zelf. Wat is het eerste moment in de geschiedenis dat iemand alleen was? God is nooit alleen geweest. God is in zichzelf altijd gemeenschap geweest. Vader, Zoon en Geest. Nee, de eerste alleenheid in de wereld is toen Adam is geschapen. Toen Adam werd geschapen, was er iets in de schepping tot stand gekomen wat nog nooit heeft bestaan. Iemand alleen. Zelfs bij de dieren was het allemaal met z'n tweeën. En als God dus zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij, dan is dat niet alleen een uitspraak die praktisch van aard is, in de zin van, als ze met z'n tweeën zouden zijn, dan zou het gezelliger zijn, of zouden ze elkaar kunnen liefhebben, of ja, allemaal dingen die je kan bedenken, waarom met twee vaak fijner is dan alleen. Maar het wezenlijke van de zaak is, als een mens een beeld van God is, dan moet er dus ook in het mens zijn gemeenschap zijn. Samen zijn. En een Adam alleen is in zichzelf alleen onvoldoende beeld van God. Het begint eigenlijk met de eenheid van man en vrouw die een weerspiegeling is van de eenheid die in God zelf is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Ja, omdat die eenheid die tussen man en vrouw tot stand komt een weerspiegeling is van het wezen van God zelf, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En je ziet hier van het verlaten gaat naar het hechten, hè? Het aanhangen, het Hebreeuwse woord wat daar in de schrift wordt gebruikt is aan elkaar gekleefd zijn. Die zullen aan elkaar plakken. Nou, wat gebeurt er als je twee stukken papier aan elkaar plakt? Als je het ene verplaatst, gaat het andere mee. Die komen niet los van elkaar. Wat gebeurt er als je ze van elkaar losmaakt? Ze zijn allebei beschadigd. En dat werkt zo in relaties. Mensen die aan elkaar geplakt zijn, die uit elkaar gaan, die dragen een beschadiging met zich mee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het was juist de bedoeling om in het aan elkaar geplakt zijn en het met elkaar optrekken iets van God zelf te laten zien. Nou, bekende bijbelteksten waarvan we niet de tijd hebben om die door te nemen, die staan daar verder nog genoemd, maar dat verlaten, van je ouders weggaan, aanhangen en tot één vlees, en dat betekent eigenlijk dat je elkaar kent in alle onderdelen, lichaam, ziel en geest. Er is een eenheid die tot stand is gekomen. Nou, dat proces van verlaten, aanhangen en één vlees, dat drukken wij in onze cultuur uit door een huwelijksceremonie. Je gaat naar het stadhuis, je ondertekent een papier, je gaat naar de gemeente, daar is een kerkdienst, daar wordt iets gezegd, je verschijnt samen voor God. Het is een openbare gelegenheid, waardoor je uitdrukt dat er een verbond wordt gesloten. Dat verbond, daar kom ik straks nog op terug. Volgende. Ezechiël 16, vers 8. Toen ik, en het is God die spreekt, voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugels over u uit en bedekte ik uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Er zijn heel veel teksten in de schrift die duidelijk maken dat God een huwelijk heeft. Dat God een verbond heeft, in dit geval met zijn volk. Maar we weten in het Nieuwe Testament ook met de gemeente. Hij heeft zich een volk verkoren. Waar hij als man naar zoekt, naar verlangt, zijn leven in investeert. En ons ontvangt in de gemeenschap met hem. Dat is wezenlijk waar het over gaat als je praat over het huwelijk. Het gaat eigenlijk niet over het huwelijk van twee mensen die verliefd zijn en allerlei dingen die in dat verhaal van die twee mensen gebeuren. Nee, het gaat over het verlangen van God om mensen uit te nodigen in de gemeenschap met hem. Waar hij een verbond mee sluit. Waar dingen gebeuren in het hart van God, die ook gebeuren wanneer mensen met elkaar optrekken. En dat kan heel veel blijdschap en liefde zijn, maar het kan ook heel veel verdriet zijn. Er zit heel veel verdriet in het hart van God. Want hij loopt voorbij zijn volk en hij ziet de naaktheid en hij probeert ze te beschermen. En toch lopen ze continu weg van hem. En God is zo gek genoeg om er telkens weer achteraan te lopen. In plaats van te zeggen, nu is het genoeg, hier is de scheidsbrief, ik vertrek. Hij trekt het heel radicaal door, tot aan het kruis. Mensen die hem niet zoeken, niet willen zoeken, hij loopt erachteraan. En dan zie je een profeet als Hosea, die daar een beeld van is. Een man die trouwt met een hoer. En daar een tijdje mee samenwoont, en zij vertrekt. En hij gaat er weer achteraan en hij betaalt voor haar. Om haar terug in zijn huis te hebben. Menselijk gesproken, denk je, kunt je dat van iemand vragen om zo'n relatie te hebben? Waarom vraagt God dat van Hosea? God vraagt het van Hosea omdat God zelf een Hosea is. Omdat God zelf met jaloersheid en verlangen zoekt naar mensen die overspel plegen. Die geestelijk gezien van hem afdwalen. En hij gaat er telkens weer opnieuw achteraan. En dat betekent dat het huwelijk niet zomaar een zaak tussen twee mensen is die al dan niet met elkaar door dezelfde deur kunnen. Het gaat over het weerspiegelen van iets wat in het hart van God is. En dat betekent dat je in een huwelijk niet zomaar kan zeggen, ja, ik voel niks meer van jou, ik ben weg. Nee, God gaat er achteraan, achter zijn geliefde. Hij sluit er een verbond mee en hij verbindt er zijn leven mee. Genesis 15 is een heel mooi voorbeeld daarvan. Zullen we het er even bij zoeken? Dat is het volgende diatje. Vanaf vers 7. Verder zei hij, de Heere, tegen hem, Abram, ik ben de Heer die uit Ur van de Chaldeeën geleid heb om u dit land te geven, om het in bezit te nemen. Abram heeft verlaten. Dat is het eerste stukje van het huwelijk. Uw vader en uw moeder verlaten. En het volgende is, je vrouw aanhangen. Er is nu een opdracht om de Heere aan te hangen. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het bezit zal nemen? Wat is het symbool, wat is de uitdrukking, wat is het teken dat er inderdaad een verbond is gesloten waarin ik thuis mag komen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Vreemd gebeuren, hè? Waardoor zal ik weten dat wij een verbond hebben? Als je dat in die tijd vroeg aan iemand waar je een contract mee wilde sluiten, dan werd er geen papier met een stilo gehaald om een contract te ondertekenen. Dan werd er een ritueel uitgeoefend. En dit is het ritueel. Er werden dieren bijgehaald, die werden geslacht door midden. Gehakt, ja, dat is het. En die werden de ene stuk langs de ene kant en het andere stuk langs de andere kant gelegd, zodat je er tussendoor kon wandelen. En dat is wat hier ook gebeurt. Er kwamen roofdieren, vers 11, op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan, u zult een goede ouderdom, in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. En dan worden er een paar moeilijke namen genoemd die ik niet ga proberen uit te spreken. Ja. De dieren zijn doormidden gezaagd en er gaat een brandende fakkel en een rokende oven doorheen. Wie zou dat kunnen zijn? Maar God zelf. Ja. Je ziet ook, wanneer Egypte verlaten wordt, dan is God als een wolkolom en als een vuurkolom. Met andere woorden, het gered zijn uit Egypte wordt gekenmerkt door de tegenwoordigheid van God. En hier komt God met zijn tegenwoordigheid. En de Heere wandelt tussen de stukken door. Wat is Abraham's taak ondertussen? Hij ligt in slaap. Nou, wat wil dat zeggen? Het wil zeggen, wij maken een verbond. En wij wandelen doorheen die stukken. En dat betekent dit. Als ik mijn deel van het verbond niet hou, dan mag met mij gebeuren wat met die beesten is gebeurd. En God wandelt door de stukken. En God zegt, als ik mijn deel van het verbond niet hou, dan mag met mij gebeuren wat met die beesten is gebeurd. En dan is het de beurt aan Abraham om er doorheen te wandelen. En wat gebeurt er met Abraham? Hij ligt in slaap. Hoe komt dat? Omdat God hem beschermt. Omdat God weet, Abraham, als jij door die stukken wandelt, dan weet ik wat er met jou gaat gebeuren. En dat risico wil ik niet lopen, want ik wil een verbond dat eeuwig duurt. Op de momenten dat jij dingen doet die mijn hart diep verwonden, en het rechtvaardig zou zijn dat jij door midden wordt gezaagd, ben ik bereid om de gevolgen van jouw zonde voor mij te dragen. Ik ben de enige die door de stukken heen wandelt en ik zal alle gevolgen dragen. En het is met de Heer Jezus gebeurd. Zijn lichaam is gebroken. Zijn bloed heeft gevloeid. Zoals die dieren gevloeid, hun bloed gevloeid is. En God als het ware door een pot van bloed is gewandeld tussen die stukken. Zo is het bloed van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha gekomen. Voor onze zonde. Maar dat is niet alleen maar, ik ben nu gered. Het is God die zich een volk verzamelt. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. En die werkelijkheid van wie hij is en hoe hij zijn volk zoekt, te midden van alle overspel, te midden van alle duisternis, te midden van alles wat wij als volk doen, hoe hij zijn volk zoekt, dat wordt uitgedrukt in een verbond, in een huwelijksverbond. Waardoor het dus duidelijk is dat God haat de echtscheiding. Niet omdat hij dat een slechte wetgeving vindt op zich. Of omdat dat op zich verkeerd zou zijn. Maar God haat de echtscheiding omdat de echtscheiding iets is wat totaal vreemd is aan zijn eigen hart. Hij gaat achter zijn bruid heen. Hij zoekt die bruid voortdurend. Hij zoekt jou voortdurend. Hij zoekt de gemeente voortdurend. En het gaat niet over die man of die vrouw of over de gemeente, het gaat over het hart van God. En En God verlooft zich hier met Abraham. En er zijn een aantal dingen die hier gebeuren. Hè. Abraham heeft het huis, zijn huis verlaten. Hij krijgt een nieuwe naam. Dat gebeurt ook als je trouwt. Hè. Van Abraham wordt het Abraham. Er is een symbool van het verbond. Er wordt hem een stuk land aangeboden. En er zijn gevolgen voor de kinderen die daaruit voortkomen. Nou, het huwelijk micro, man-vrouw, is eigenlijk een kleine weerspiegeling van het macro van God en zijn volk en de kinderen die daaruit voortkomen. Volgende. Ja, het huwelijk is dus een verbond zonder achterdeurtjes. Dat tegenwoordig is dat in onze wetgeving niet meer zo. Hè? Je kan zo gewoon de ene dag trouwen en de andere dag zeggen, nou, we stoppen er toch mee met wederzijdse goedkeuring en de week nadien is het voorbij. Ik weet niet of het zo snel gaat, maar ik denk dat dat kan. Kan het niet meer zo snel? Kan het niet zo snel? In Nederland kan het heel snel. Als je het erover eens bent. Maar dat is niet het soort verbond waar de Heer naar zoekt. Dat betekent dus als wij burgerlijk trouwen, en ik denk dat dat nodig is, want het is in onze maatschappij nog altijd de enige manier waarop je kan zeggen, wij zijn getrouwd. Dat betekent dat je nadien ook naar de gemeente komt en bijkomende beloften aflegt. Omdat dat verlangen en wat in het hart van God is, met betrekking tot hij en zijn volk, huwelijk, man-vrouw, dat je dat gestalte wilt geven. En dus doe je bijkomende beloften. In de gemeente, in de tegenwoordigheid van God, waar mensen getuigen zijn. En daar spreek je uit tot de dood ontscheidt. Dat moet je meestal op stadhuis niet doen. Ik weet, ik herinner me al heel goed, dat toen Herlinde en ik trouwden, en er werd verklaard dat wij getrouwd waren, en het eerste wat de burgemeester zei was, als je het niet eens bent over de plaats waar je gaat wonen, dan moet je je tot de vrederechter wenden. Dat is een wettelijk stukje wat ze moeten voorlezen. Ik weet niet of ze nog altijd moeten voorlezen, maar dat was toen zo. Maar het is toch, allee zeg, het is toch, ja. Het huwelijk is een verbond. Volgende, ik moet even mijn tijd in de gaten houden. Een beeld van de drie ene God. De mens als man en vrouw. Mannelijk, vrouwelijk. Ja. Om in een persoonlijke relatie in harmonie met elkaar en uiteraard met God te leven als beelddragers. Je bent als mannen en vrouwen afzonderlijk beelddragers. Maar de rijkheid van het karakter van God verschijnt in het samen van die twee. Als een unieke eenheid. En het unieke in het christendom is dat huwelijk inderdaad een weerspiegeling is van God die zijn volk zoekt. Op Pinksteren is daar ook een teken van. Hè? Als het volk uit Egypte wordt geleid en de wolk en de vuurkolom gaat met hen mee en ze gaan door het water van de Rode Zee, dan krijgen ze nadien de wet om na te volgen. En sommigen van ons denken dat dat is dan voorbij, want we leven nu in de tijd van genade. Nee, het begint nu pas. Pinkster betekent dat God zijn volk heeft uitgekozen om die dingen te kunnen doen wat in zijn hart is. Want de wet van God is een uitdrukking van het hart van God. En dat wat wij niet kunnen, daarvan hebben wij nu het vermogen gekregen om het wel te kunnen. Terwijl de hele wereld wegloopt van het huwelijk. En zelfs de discipelen waren er al bevreesd van. Hè? Als het voor een man met een vrouw zo voorstaat, ja, zeggen ze op een bepaald moment, wanneer Jezus het over scheiden en huwelijk heeft. Ja, menselijk gesproken kan je dat dus nooit redden. Maar omdat God zijn geest in ons heeft uitgestort en we gemeenschap hebben gekregen aan hemzelf, daarom is het mogelijk om zijn karakter ook in onze levens uit te leven. Met alles erop en eraan. En daar wordt in de dia iets over gezagsverhoudingen gezegd. Maar dat zal ik met het volgende beeld uitleggen. Ja, nog een keertje klikken. Oké. De cirkel die je ziet, stelt God voor. Nou, wat is er in God? Vader. Klik. Zoon. Klik. Geest. Klik. Ja. Die staan in een bepaalde verhouding met elkaar. Klik. Klik. Ja. Zie je het? Dat is een heel dun lijntje. Vader, Zoon, Geest. De Vader heeft het gezag en de Zoon is onderdanig aan de Vader. Is onderdanigheid hier een lelijk woord? Totaal niet. Want de onderdanigheid van de Zoon aan de Vader is een rijk woord. Het heeft te maken met het vermogen om God te eren, te erkennen, groot te maken, om de Vader te verheerlijken. En het heeft te maken met de Vader die zijn vleugels uitspreidt, die zorgzaam is, die zijn Zoon alles geeft. En hem een opdracht geeft en vruchtbaar maakt. Want die vruchtbaarheid die zit eigenlijk in het werk van de Heilige Geest. Die nieuw leven wekt. Volgende. Je ziet datzelfde beeld terug in het huwelijk. Want in het huwelijk heb je man, vrouw, kinderen. En die staan in een bepaalde relatie met elkaar. De weerspiegeling van het innerlijke van God als drie ene, die gemeenschap weerspiegelt zich in huwelijk en gezin. Het gezin is een afdruk van de drie eenheid van God. Volgende. Kijk je naar de gemeente, wat heb je in de gemeente? In plaats van vader en man, wat heb je als hoofd van de gemeente? Christus. En wie staan onder het gezag van Christus? Allebei allemaal, ja. Maar ik heb drie stukjes nodig natuurlijk. Hè. De oudsten, ja. De herders van de gemeente. En daar verder de schapen. En die staan ook in een bepaalde relatie met elkaar. Ja. Het volgende beeldje heb ik niet bij, maar ik kan ook aan de overheid denken. Binnen de maatschappelijke regels zoals God ze heeft bedacht, staat bovenaan God zelf, staat de overheid op de plaats van herders of vrouwen. Of, ja, en staan de onderdanen op de plek van de schapen, de kinderen. De drie eenheid van God weerspiegelt zich in alle sociale contexten. Ik laat de beeldjes zo zien om je er bewust van te maken dat dat huwelijk dus niet zomaar iets toevalligs is. Of dat de gemeente en de structuur van de gemeente niet zomaar iets toevalligs is. Maar dat het weerspiegelingen zijn van het hart van God. En dat we, als we het over het huwelijk hebben of als we over de gemeente praten, dat we dus eigenlijk over God zelf praten. En dat zou ons moeten dwingen om met grote ernst over die dingen te spreken. Als je aan het huwelijk raakt, raak je aan God. Als je aan de gemeente raakt, raak je aan God. Als er opstand is in de gemeente, dan raak je aan God. Als een vrouw niet onderdanig is, dan raakt ze aan God. Als een man een hardvochtig leider is, dan raakt hij aan het karakter van God. Als de oudsten autoritair leiding geven, dan besmetten ze het beeld van het karakter van God. Als kinderen niet gehoorzaam zijn. Nou, ik kan het verhaal natuurlijk zo verder blijven vertellen. Maar alles wat wij doen in deze contexten van huwelijk, gezin, gemeente, vertelt wie God is of bedekt wie God is. En als ons leven het karakter van God moeten weerspiegelen, dan moeten we het natuurlijk niet bedekken, dan moeten we het openbaar maken. Dan moeten jonge mensen in de gemeente aangemoedigd worden om niet samen te gaan wonen, maar in het huwelijksbootje te stappen. En voor de gemeente en voor God te verschijnen en daarbij komende beloften af te leggen. En bereid te zijn, zo gek als God gek is geweest, achter de geliefde aan te lopen, ook wanneer het niet goed botert. Omdat je weet, het gaat niet over mij en mijn welbevinden, het gaat niet zelfs over hem of haar, het gaat over over of ik op de plek die God mij heeft toevertrouwd een proclamatie ben van het karakter van God voor overheden en machten in de hemelse gewesten. Voor mensen verspreid ik de geur van Christus. En juist wanneer het moeilijk is in het huwelijk, wanneer de ander niet mee wil, wanneer het moeilijk is in de gemeente en de anderen willen niet mee, juist op zo'n momenten is het verschrikkelijk belangrijk om je eigen plek goed in te nemen en te zeggen, en waar ik ga staan, daar wil ik het karakter van God laten zien. Dat is een immense opdracht en ook een immense zegen. Ik heb niet zoveel tijd om de rest, ik heb nog twee diatjes denk ik, ja, nog twee, drie, om daar heel diep op in te gaan, maar even de volgende tonen. Levende in een maatschappij die dat karakter van God niet wil laten zien, is er overal rebellie en opstand. Maar in Christus wordt in onze harten het vermogen gelegd om hoofd zijn en onderdanig zijn, om gezag en nederigheid zo te leven zoals God het bedoeld heeft. Onderdanigheid van de Heer Jezus ten opzichte van de Vader is niet dat hij als deurmat wordt gebruikt. Of dat hij niks te zeggen heeft. Of dat het er niet toe doet wat hij denkt. Of dat hij minderwaardig is. Dat is wat de wereld heeft gemaakt van het beeld van God. Omdat de wereld het beeld van God uitvaagt op allerlei mogelijke wijzen, gaan ze proberen om de woorden van de schrift in te vullen met dingen zoals ze niet zijn bedoeld. De termen worden verduisterd. Onderdanigheid wordt lelijk. Maar de onderdanigheid in het karakter van God is fenomenaal. Is een zegen. Is in de Heere de tegenwoordigheid van God zelf. En er staan een paar dingen waar die vrouw in dit geval zich mee bezig mag houden. Het tonen van respect met betrekking tot wat heeft hij nodig, hoe kan ik hem tot hulp zijn. En dat betekent dat ze zelf niks hoeft te doen, ze mag haar huishouden besturen. Spreuken 31 gaat daarover. Ze heeft een rol ten opzichte van de kinderen als moeder. Ze heeft een rol ten opzichte van de jonge vrouwen om wat te onderwijzen. Wat moet die oudere vrouw de jongere vrouwen onderwijzen? Nou, ze man en kinderen moeten lief hebben. En waarom moet zij dat onderwijzen? Omdat wij conservatief zijn in onze manier van over huwelijk en gezin na te denken? Ja, we zijn wel conservatief, maar daar gaat het niet over. Die vrouw die moet dat doen met jonge vrouwen en met haar kinderen, omdat het haar hartsverlangen is dat het karakter en het beeld van God zichtbaar wordt, ook in de kinderen. Ook in de jonge vrouwen. Daar ligt dus een hele opdracht voor ons als gemeente om hier onderwijs over te blijven geven. Nou, dit was een beeldje voor de vrouw, en de man krijgt in de volgende dia ook zijn deel van de koek, hè. Zoals die vrouw zich geeft en dient en tot hulp is en eigenlijk vraagt stelt, wie kan ik voor hem zijn en wat kan ik voor hem doen? Dat is wat de Heer Jezus zich afvraagt naar zijn vader toe. Wie kan ik voor mijn vader zijn en wat kan ik voor hem doen? Waartoe heeft hij mij gezonden? Zo is je ook een andere kant van de medaille, waar de vader zegt, hoe kan ik de zoon beschermen, mij aan hem hechten, hem helpen. En zo is die man in zijn plekje leiderschap ook een zegen voor de vrouw die hem is toevertrouwd. Het is een leiderschap dat de gezindheid van Christus weerspiegelt. Zoals God zichzelf weerspiegelt in die stukken vlees die worden doorgehakt tot in het moment van de ontlediging aan het kruis. Zo wordt die man opgeroepen om zichzelf te laten doorhakken. En ook zelf aan het kruis te gaan als dat nodig is. En ik kan je vertellen, dat is gewoon keihard nodig. Dat boekje waar ik daarnet mee zwaaide, dat is een leuk boekje om door te lezen. Maar het is ook een boekje waarvan je de tranen niet ziet. Die wij met z'n tweeën hebben gehad. En de tranen hebben geleid tot een artikeltje. En als je het artikeltje leest, dan denk je, wauw, als wij dat maar zouden kunnen. Of wij moeten dat nog leren. Maar kan je zeggen, wij moeten dat ook leren. En wij hebben het geleerd met tranen. Maar die tranen zijn rijkelijk de moeite waard. Want het zijn tranen over je eigen vlees, over je eigen zonde, over datgene waar je niet in gekruisigd wil worden, omdat je zegt, ik heb een recht. En uiteindelijk worden het tranen over je zonde. En dat zijn tranen die heil brengen. Alle andere tranen brengen geen heil. Maar verdriet over de zonde en over de ongerechtigheid van je eigen leven, dat brengt inkeer tot heil. En dan ontstaat er in je eigen karakter iets nieuws. Waardoor je in de gemeente, in relaties, specifiek in het huwelijk, je anders gaat opstellen, je anders gaat gedragen, omdat je de geur van Christus wil verspreiden. De laatste dia. De held van het huwelijk, of de held van de gemeente, of de held van welke sociale context dan ook. Er is in het huwelijk, of in de gemeente, geen betekenis door het nastreven van geluk en zelfvervulling. De betekenis van het huwelijk, of van de gemeente, wordt ontdekt door zelfopoffering in praktijk te brengen. Omdat je door dat in praktijk te brengen, iets ontdekt van het karakter van God zelf. En dan gaat het niet meer over jou, dan gaat het over Hem, waarin Hij zich verheerlijkt. Laat ons bidden. Heer, ik wil u danken dat u een God bent die op zoek is en blijft. Dat u het niet opgeeft. Dat u ons nooit begeeft en nooit verlaat. Ook op momenten dat wij van u weglopen, dan bent u daar en gaat achter ons aan. En u hebt dat gedaan tot aan het kruis. Daar willen we u voor danken. En ik wil u bidden, Heer, geef ons toch genade om te begrijpen wat dat betekent. Als we zo makkelijk erkennen dat u voor onze zonde bent gestorven en het zo moeilijk hebben om dan zelf die weg te wandelen die u hebt gewandeld. Wees ons dan ook daarin genadig. Dat ons hele leven u mag weerspiegelen. Niet alleen onze woorden, maar ook onze daden. En ik bid voor alle mensen die hier zitten en die leiding geven of onder gezag staan. Mannen, vrouwen, herders, gemeenteleden. O, geef ons toch de gezindheid van Christus. En toon ons hoe elkaar lief te hebben. Niet omdat het moet, maar omdat u een passie in ons leven hebt gelegd. Omdat u de Heere bent. God, de Almachtige, de Ene, die we willen liefhebben met geheel ons hart, geheel ons ziel, geheel ons verstand en met al onze kracht. En Heer, als u die passie niet in ons legt, door uw geest, dan is ze er niet. Maar ik bid u dat u uw geest wilt geven aan ieder van ons en ons op wilt wekken om beeld van u te zijn in alle opzichten. Amen. Ik zal een pdfje met PowerPoint mailen naar Ruud. Ik denk dat ik haar mailadres heb. En voor de rest zou ik het fijn vinden dat deze PowerPoint van deze computer verdwijnt. Zodanig dat mijn materialen een beetje beveiligd en beschermd blijven. Maar dus je krijgt een pdfje en dan kan je het op je website zetten of doorgeven zoals je dat wil. Goeie zondag verder.